Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 107, de eerste vier versen.
Oh,
Zephaniah, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat zij die heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Zephaniah 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij horen naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heere tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heer is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet nog, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstrooid, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden, al wat ik haar bezocht heb. Waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. En daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. En gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. En van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooide mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt, want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovedij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heilige bergswil. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat hebben de alle profeten toch uw woord getrouwelijk gepredikt. Want uw geroepen profeten waren trouw, waren uw zaak trouw. En hier komt gij door de mond van Zephaniah te zeggen dat de profeten en de priesters ontrouw waren, lichtvaardig. Oh, wat tekent dat in onze dagen en wat tekent dat ons natuurlijk leven, want van nature weten we van trouw niks af. De ware trouw, die moet beproefd worden. trouw moet blijken. En hoe heeft ook een profeet als Jeremia aan zichzelf getwijfeld, ja, weggezet, want hij zegt: Heer, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar gij hebt hem gesteld als een ijzeren pilaar om af te breken en om wederop te bouwen. Want er kan niks wederop gebouwd worden en dat is geen restauratie. Maar dat is het bouwen van uw huis, want uw huis moet vol worden. Al die levende stenen moeten gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. O, dat we ons leven zouden mogen toetsen aan wat er hier geschreven staat. Want uw woord komt tot ons. Gij zegt: gaat uit van haar, mijn volk. Maar Israël was zo afgevallen dat zij tegen u hebben gezegd: gaat uit van ons. Hoe is het in ons leven? Kunnen we ons leven nog leven zonder God en Christus? Want deze tijd snelt zo snel voort. Het is maar een ademtocht, het is maar een schaduw die rest verdwijnt. En dat is met deze hele wereld zo gesteld. Het is alles tijdelijk geworden omdat we gezondigd hebben. Want gij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. O, waar ons hart is, daar is onze schat. En het beste is boven, want gij zijt reeds heen gevaren. Naar die opperste hemelzalen waar gij uw volk verwacht, want gij zult plaats bereiden voor al uw gekochten. Voor de Sionieten, voor de ware Sionieten, die ook in dit hoofdstuk worden getekend. En dat uit Jood en Heiden, o Heere, dat wonder dat gij de middelmuur des afscheidsels hebt gebroken. En dat de heidenen ook de zaligheid tot de zaligheid geroepen worden. Omdat uw volk u heeft verworpen. En de reformatorische kerken gaan dezelfde gang als met de Joden. Want ze hebben nu de kerkpolitiek. Het is als geschreven staat in Jesaja 1. Hoe is die getrouwe stad tot een hoer geworden. Geestelijke hoererij, lichamelijke hoererij. Zonden zijn geen zonden meer. Maar als uw volk in de zonde valt, weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Gelijk ook David, van David staat geschreven: Heere, het wordt alles gewetenloos in onze dagen. Zonder geweten, zonder verstand. En zeker zonder geheiligd verstand. O, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, opdat we onze lessen mochten trekken. Onze levenslessen, en dat moet toch nummer 1 zijn. Want de mens bedenkt maar wat u niet bedenkt. Want gij zegt: mijn gedachten zijn zoveel hoger als uw gedachten. Mochten we dan in uw gedachten zijn opgesloten. En mochten bedenken de dingen die des geestes God zijn. Want al die arbeid onder de zon, ze zal ras verdwijnen. Er blijft niks van over. Wat maken mensen zich toch druk om? O, dat we onze ziel als een buit mochten uitdragen. Heere, geef het ons te kennen door middel van uw woord en geest, door middel van het gepredikte woord. Gij laat het nog klinken, gelijk ook als in de dagen van Sophanja. Hoewel de stad ijselijk geworden was, een verdrukkende stad, een bevlekte, een besmette stad. Maar uw profeten hebben doorgepreekt. Totdat de Joden zijn weggevoerd naar het Babylonische heidendom. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, ook in onze dagen. In dagen van oordelen, in dagen van algemene afval. Gij blijft dezelfde. En dat moet ons toch tot sterkte en troost zijn. Dat gij dezelfde blijft, onveranderlijk. onveranderlijk in uw liefde, maar ook onveranderlijk in uw oordeel. Gelijk ook beschreven staat in uw woord, dat we dat woord heilig mochten achten. En als een lam voor onze voet mochten kennen, als een licht op ons pad, maar ook in ons hart. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen. Deze ondergaande wereld, de eenzame, de alleenstaande, Heer. We leven in een gebroken wereld. Dat hebben we zelf veroorzaakt in ons leven. Elke voetstap is ongerechtigheid. Als wij buiten de voetstappen van Christus lopen. O, trek ons, dan zullen we u nalopen. Wees uw volk een God van nabij. Uw kerk wereldwijd met een hoofdletter. Want dat is de enige kerk die gij zalig zult maken. Van al een zonde. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Wees nabij het ongeboren leven, de moeders. Mag gij hun tot sterkte zijn. Heere, wij hebben al onze krachten verspeeld in het paradijs. En na die val eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op uw school geleerd. Al mochten we dan gedurig op die school verkeren, om het uit uw mond te horen. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd. Als we de afbraak zien, als we de afval zien, Heere, dat we ons er niet boven zouden stellen, want we zijn alle gevallen. Heel de wereld voor u verdoemelijk. Maar worden nog niet gerechtvaardigd, o, dat we dat wonder mochten kennen, dat wonder van vrije genade, om Jezus willen dragen. Wee de ijselijke en bevlekte en de verdrukkende stad, dat is de kerk van vandaag. En zo is ook de uitvoerende macht geworden, ijselijk, bevlekt, verdrukkend. En ijselijk, dat betekent gierig, lasterlijk. Want dat eerste vers, dat tekent ook de volgende versen. Hoe het geworden is met Israël en met Juda. En Sefanja, die was gesteld voor de wegvoering voor de Babylonische gevangenis, heeft hij geprofeteerd ten tijde van Jeremia. Dan kunt u enigszins verstaan hoe de profeten hebben gesproken. Ze hebben allemaal dezelfde taal gesproken. Want zij moesten van Gods wegen, moesten ze het volk het oordeel aanzeggen. Als daar van afval sprake was, als daar van afgoderij sprake was. En de Heere, want dat staat in vers 5, de rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij liet de profeten hun stem nog klinken. En zo is het tot de volleinding der wereld. De Heere laat altijd zijn woord klinken. Maar dan tot veroordeling. Dat moet allemaal uitgesproken worden. En we hebben tot vers 11 hebben we u opgelezen. Maar als de Heer het geeft, zullen we deze avond de andere helft van hoofdstuk 3 overdenken. Hoe de Heere in zijn genade nog een overblijfsel, maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Dat ziet op het overblijfsel. In de grootste en in de zwaarste oordelen houdt de Heer een overblijfsel. We zien dat ook in de dagen van Noach. Noach met zijn 8 zielen was het overblijfsel in die grote watervloed. Die al die mensen zijn door de gramschap Gods omgekomen. En zo zal het zijn ook in de laatste dagen waarin wij leven. We leven in het 666 tijdperk. En in onze dagen maakt wat je hoort in de media, het maakt geen sens meer. Want deze hele wereld is overgegeven aan de leugenachtigheid, aan het bedrog. En vandaag zeggen ze dit en morgen dat. Joe Biden had gezegd, als jij al laat vaccineren, krijg je geen corona. En hij is zelf nou positief getest. Je kan geen staat meer maken op wat de media zegt, op wat presidenten zeggen, of wat premiers zeggen. of wat ministers zeggen, of wat predikanten zeggen. Je kan daar geen staat meer op maken. Want het zijn allemaal waterloze wolken. Waterloze wolken. Ja, en by the way, die Biden die heeft natuurlijk zo'n nazi-speech. Ik heb het een 666-speech. En dat wordt in de reformatorische media weer gladgestreken. President Biden, het is helemaal geen president. Want ik heb al meer gezegd, zijn inauguratie, dat was gewoon een Hollywoodfilm. En hij leest alleen af, want hij heeft zelf helemaal niks gezegd. Hij kan nog geen woord, geen twee woorden achter elkaar breien. Maar ze lezen alles af van de teleprompter, want het is allemaal voorgekoud wat ze zeggen. En er staan er twee teleprompters, die zie je niet op dat scherm. En dan wenden ze hun gezicht naar links en wenden ze hun gezicht naar rechts. Net of dat ze het allemaal zelf zeggen. Maar ze zeggen zelf helemaal geen woord, er komt niks. Kijk, die Trump die kan nog uit zijn vuistje spreken. Maar er zijn maar weinig presidenten die dat hebben gekund. En er zijn wat charismatische gaven, dat is in onze dagen bijkans helemaal verdwenen. Bijkans helemaal verdwenen. Je hebt vroeger wel echte leiders gehad, niet om ze te verheerlijken. Nee, want zelfs de geoefendste knechten van God. Ik las nog in dat boek van Renwick, we hebben het nou ongeveer helemaal doorgelezen, maar dat Renwick ook een bepaald stuk niet kon ondertekenen, omdat hij die man die daarvan de bewerker was van die beweging, die Argil, hij vertrouwde hem niet. En toen werd hij zelfs door Pede werd hij verdacht gehouden en zodanig viel het bij Pede in zijn vlees dat hij ten opzichte van Renwick gezegd heeft, dan zal ik zijn naam stinkende maken. Nou, dan ging er wel een zwaar door mijn ziel. Pede, durf je dat te zeggen, van een geroepen knecht des Heren, dan zal ik zijn naam stinkende maken. En daar heb James Renwick zelf nog geen aanleiding voor gegeven. Nooit. Hij is altijd de weg des Heren gegaan. Maar ze verstaan het niet meer in onze dagen, want het is allemaal zo hoogkerkelijk geworden. En daar had Pede ook nog iets van. Van die bittere wortel van dat hoogkerkelijke. Want hij verwierp al de leken predikers. Ze moesten in zijn ogen theologie gestudeerd hebben. Kijk, die hoogmoed. Nou, de Heer heeft hem in zijn leven heeft hij daar wel mee afgerekend. Maar hij leefde zelf buiten de lege plaats. Ja, en als dan die herders buiten de lege plaats zodanig met elkaar overhoop leggen, dan vraag je eigenlijk wel eens af. Wat er van de gemeenschap der heiligen en wat er van het lichaam van Christus terecht moet komen. Nou, daar staat Christus borg voor. Hij is het hoofd der kerk. En zijn leden zijn aan hem onderworpen. Maar die onderlinge verdeeldheid, zelf in tijden van die zware vervolging, ongelooflijk. Dat was echt ongelooflijk. Je zou er alles beneden gooien. Je zou er alles beneden gooien. Ook als je dat leest in de reformatie. Bijna niemand was het met elkaar eens. Als je dat onderzoekt, nou mensen, dan ga je wel iets verstaan van al die kerkverbanden, van die afscheiding op afscheiding, van die breuk op breuk. Maar als broeders, nou heb ik het over de ware broeders, hè, niet al die huurlingen die nou in onze dagen de kerk en de preekstoelen bezetten. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de ware geroepen knechten van God. Maar dat lees je toch bij de profeten niet. Dat lees je ook bij de apostelen niet. Ja, bij de apostel Paulus, dat er een twisting was, bij Barnabas en Paulus. Nou, ja, dat is het enigste, maar dat ging maar over een kleine zaak. Maar wat Peter gezegd heeft over James Renwick, ja, daar ben ik echt van geschokt toen ik dat las. Dan zal ik zijn naam stinkende maken. Wat drijf je dat ook in de eenzaamheid? Ja, we kunnen er nog in twee met elkaar lopen, zeker in onze dagen niet, want als de Heer zijn oordelen gaat uitstorten, ik heb al meer gezegd, er zullen ook die reformpredikanten net als de media niet in elkaar overhoop steken. Want er is helemaal geen broederband. Hoor. Die broederband is in onze dagen compleet verdwenen. Compleet verdwenen. Ja, er zijn nog wel ware broeders, ik mag zo kennen, maar als je dat vergelijkt met die dagen van toen, hoewel James Renwick ook heel veel broeders, hè, die gingen met die tolerantiekerken mee. En die ondertekenden de stukken. Hij heeft het nooit gekund. Want hij wenste te gaan, te handelen naar de wil des Heren. Hij wenste te gaan in de voetstappen van Christus. En dat heeft hij met grote vrijmoedigheid gedaan. Met grote vrijmoedigheid. En met een grote verzekering des geloofs. En dan werd hij zelfs door zijn medebroeders. Ja, er was afgunst in het spel. Dat is altijd de oorzaak. Afgunst. Afgunst. Dat verteert. Dat verteert. En Peter is er ook wel achter gekomen. Dat was natuurlijk een duivelse uitspraak. Dan zal ik zijn naam stinkende maken. Want God heeft zijn naam groot gemaakt. Ja, hoe meer je Gods volk vervolgt, hoe meer gaat God zijn volk verhogen. En dat is ook het leven van Renwick. Want hij zegt, hoe meer de vijanden ons vervolgen, des te heerlijker zal God hier in deze zijde van het graf de vreugde doen kennen die we in Christus hebben. Want als je dat leven leest, nou, overal had hij afstand van genomen. Hij had zijn scheidbrieven geschreven. Geef de wereld een scheidbrief. Je vleeselijke lusten een scheidbrief. Hij had alles werkelijk een scheidbrief gegeven. Hoe die jongen, want hij was maar 26 jaar of een 5 jaar predikant geweest. Maar in Renwick zie ik hoe de apostelen hebben gewandeld. Hij zat nog geen promiel in het systeem. Nog geen promiel in het systeem. En met het systeem bedoel ik dan een bankrekening, verzekering, autorijden. Is dat allemaal niet geoorloofd? Nou, er breekt een dag aan. Ik heb net gezegd, we leven in het 666 tijdperk. Dan is het niet meer mogelijk. En hou je het aan de hand, dan ga je naadloos mee met het 666 beest. En dat willen ook de kerken helemaal implementeren. Want als je die dominees hoort, ze hebben het helemaal nergens over. Nou, die Renwick had het ergens over. Die had het altijd ergens over. Want ze konden zich niet die ophouden van hun stand veroorloven. Ze werden constant vervolgd. Hij onderwees ook zijn hoorders in het gebruik van wapens. Dat waren geen pacifisten. Zelfs James Renwick was geen pacifist. Nou, hij werd een keer achtervolgd. En er was te paard. En hij wilde het moeras invluchten. En zijn paard weigerde verder te gaan. Toen moest hij zijn paard doodschieten. Want hij zegt, als ik dat niet doe, dan zullen ze de vijanden mijn paard gebruiken om mij te achtervolgen. En zo hebben die mensen over de bergen en over de dalen, door de moerassen in de wildernissen. En als je dat nou vergelijkt met de kerk van vandaag. Je moet goed rekenen, als je niet uit het geloof leeft, dan hou je dat niet uit. Dat zal ik je vertellen. En er zijn er ook vele gevallen. Maar die scheiding die dan gemaakt wordt, die Renwick al vroeg heeft gemaakt, want hij is eigenlijk tot bekering gekomen onder het schavot van Donald Cargill. En toen is hij gaan studeren in Nederland. Brakel heeft hem ook nog begeleid. Maar Koelman heeft ook afstand van hem genomen, want ze vonden allemaal zijn standpunten te radicaal. Dat is lastig! Pure lastig! En dat is ook in onze dagen aan de hand. Als je net zo radicaal bent als Jeremia. En God heeft Jeremia radicaal gemaakt, want gij zult zijn als een koperen muur, als een vaste stad. En Ezekiel, ik heb uw aangezicht gemaakt harder als diamant. Dat haten ze ook in onze dagen. En in onze dagen is er van ware broederschap helemaal geen sprake. Kijk, Renwick heeft er nog wel overgehouden, maar hij heeft ook het grootste deel moeten verliezen. En dat wordt nooit genoemd bij de predikanten. Dus als er nou een crisis ontstaat, zware oordelen of zware vervolgingen, dan blijft er van die kerk met een kleine k echt niks meer over. Men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Dat predik mij ook Gods woord, want de vorige keer hebben we het gehad over dat volk wat zeer zware overtredingen aan de hand hield. Dat is niet meer een val in de zonde, ze hield het aan de hand, ze leefden erin. En dat ging gepaard met rechtzinnige godsdienst. Toen hebben we ook gelezen dat daar niks meer van overbleef. Want als Christus en de Belial gediend wordt, dan blijft daar niks meer van over. Dan wordt dat verdorven. Daar komt de Heer dan aan te pas. En als hij dat leven leeft, Christus en de Belial, op een zekere dag staat God aan je deur. Als die hemelse deurwaarder. En dan komt hij alles opeisen waar hij recht op heeft. Ja. Wee de ijselijke en bevlekte stad, dat geldt aan Jeruzalem, die van God is afgevallen en die zo, we lezen het ook in Jesaja 1, we hebben er nog vorige keer uitgepreekt. Hoe is die getrouwe stad tot een hoer geworden? Jesaja 1 vers 21. Zij was vol recht, gerechtigheid. Herbergde daarin. Maar nu doodslagers. Want uw vorsten zijn afvallige. Dat was niet altijd zo geweest. Want Israël en Juda hadden ook godzalige koningen gehad. En die valse koningen, zoals Achab en zijn nageslacht, die de ongerechtigheid bewerkte, zelfs de zoon van Hiskia, Manasse, gruwelijke ongerechtigheid, en Jerobeam. En ze trokken het volk mee, ze deden het volk zondigen, ze gingen voor in de zonde. En dan komt de afval. Wee de ijselijke en bevlekte, de verdrukkende stad. Het was ook een vervolgende stad geworden. De weduwe en de wees werden verdrukt. Gods ware volk werd verdrukt. De profeten vermoord. Ja, als je dat natuurlijk zo leest. Een mens leest overal over hem. Hij kan niks zetten in de tijd van heden. Hij kan zijn persoonlijke leven er nog niet eens aan toetsen. Want hij denkt dat zijn eigen leven altijd wel meevalt. Nou, als je niet met God verzoend bent en ook na ontvangen genade, blijft die ontdekking hetzelfde. Want ons vlees is ijselijk, bevlekt, verdrukkend. Vlees kan God niet behagen. Vlees is vijandschap tegen de Heer. Pure vijandschap. Christus heeft die vijandschap wel overwonnen. En als hij genade schenkt, als je hem mag kennen, dan heb die vijandschap geen heerschappij meer in je leven. Dan heb ook het vlees geen heerschappij meer in je leven. Dan hebben de zonden geen heerschappij meer in je leven. Want dan ben je van de heerschappij der zonde en des duivels verlost. Echt verlost. Het heb je hart niet meer. Maar aan deze zijde van het graf wandelt ook Gods volk nog dikwijls met de voeten in de zonde. Maar de Heere wil dat je zijn voetstappen drukt. En daar zorgt hij zelf voor. Want dat hopen we vanavond te overdenken. De Heere die zegt, maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk, dat is een vernederd volk. Dan ben je tot de hel toe vernederd. Heb het er niet mee te maken dat je dan geen keuze meer over. Nou, een mens maakt al zijn keuzes in de zonde. Maar die keuze van Mozes, die wordt dan geboren. Die is dan geboren om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Maar is dat nou je leven? Of neemt de verzorgvuldigheden des levens je nog helemaal in beslag? Rol je van de ene dag in de andere dag en dan is er nooit. Ja, ik heb al eens gehoord van dominees die hadden dan tot 9 uur 's ochtends een stille tijd. Daar heb ik ook geen zin voor. Want heel je leven moet dat zijn. Om de Heere te zoeken bij dagen en bij nachten. Ga je je bed er wel eens voor uit? Zoek je de Heere dan midden in de nacht? Zoals je dat van de psalmisten leest. Dat ze in de nacht zijn aangezicht zochten. En dat gaat overdag, dat gaat de hele dag door. En als je dan gewaar wordt dat je dan weer enigszins in beslag genomen wordt door de zorgvuldigheden deze levens, dat zijn strikken des duivels. Mag je dan je werk niet doen? Dat heeft er niks mee te maken. Maar je moet er nooit in beslag worden genomen. Laat de Heer het beslag leggen op je huid. Als een deurwaarder naar de deur komt en je kan je schulden niet meer betalen, dan legt hij beslag op je huis. Nou, je mag wensen dat Christus dat deed. Op je leven. En dan legt hij beslag op je leven. Dus hij is eigenaar. Dan wordt hij eigenaar. Nou, dat is een zalige ruil. Dat is een zalige ruil. En dan ga je dan ook omsmeken of de Heer wil heersen in je hart. Of hij gedurig op de troon wil zitten van je hart. Of de Heilige Geest heel je leven mag innemen. Nog geen heilig mens. Ja, in Christus ben je volkomen heilig. Hè? Want dat is natuurlijk ook in de nadere reformatie is dat helemaal ontspoord. Gerechtvaardigd. Je zonde vergeven en dan moet je aan de slag om je heiligmaking uit te werken. Dat heeft de kerken helemaal verdorven. Tot in de botten verdorven. Want je bent het in Christus geheel of je bent het geheel niet. En dat is ook wel in de reformatie enigszins blijven liggen. Want de rechtvaardiging van goddelozen stond centraal. Dat hebben ze later weer de rechtvaardiging door het geloof genoemd. Dat noemt Gods woord ook wel. Maar met verlating van de rechtvaardiging van de goddelozen. En daarmee is alles ontspoord. Want dan kwam de gelovige mens weer centraal te staan. Nee, het is God die de goddeloze rechtvaardigt, niet het geloof. Nee. Het ware geloof rekent de Heer als gerechtigheid, maar niet buiten de gerechtigheid van Christus. Kijk, het wordt allemaal geïsoleerd in onze dagen. Als iemand gelooft, dat is, dan wordt hij je zonde vergeven. Nee, het gaat precies andersom. De Heer vergeeft en dat wordt door het geloof omhelst. Wee de ijselijke en bevlekte en verdrukkende stad. Nou, dat is wel de tijd waarin we leven. Dat is letterlijk de tijd waarin we leven. Kerkelijk, geestelijk, lichamelijk, maatschappelijk, sociaal. Wee de ijselijke, bevlekte. De ijselijke, vervuilde, lasterlijke, bevlekte. Ik kan eigenlijk zeggen, zwaar besmette. Doortrokken van het vuil, doortrokken van de zonde. De verdrukkende stad, versta de stad Jeruzalem, wiens koningen, vorsten, verscheidene machten en trotse burgers en inwoners, vele mensen grote overlast gedaan hebben. En vergelijk dit, kijk, staat er nog notabene geschreven, vergelijk dit vers, het eerste en het vijfde hoofdstuk van de profeet Jesaja. Nou, we hebben het net uit Jesaja opgenoemd. Hoe is die getrouwe stad tot een hoer geworden? Dat is de kerk van vandaag. Daar moet je echt uit, hoor. Daar moet je echt uit. Want dat gaat de Heer niet meer reformeren. Er komt nog geen reformatie meer. Wat zich nu kerk noemt en heet. Nou. De Heer werkt in onze dagen uitsluitend buiten de legerplaats. En ik zeg niet dat de Heer geen mens kan bekeren in de kerken. Maar dan gaan ze er wel uit. Want dan ben je de stem van de Heer Jezus gehoorzaamd. Als die zegt, gaat uit van die Babylonische kerken. En die had Rendrik ook een scheidbrief gegeven. Die kerk met een kleine K. Ja. En daar was Peter ook over verbolgen. Ja, ook nog een beetje dat hoogkerkelijke. Maar God vergaat het. Nou, zijn kerk buiten de legerplaats. Staat ook geschreven, komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Tot hem uitgaan. Daar is hij te vinden. Niet meer in de kerken, buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En daar ging er ook alles ambtelijk aan toe. Dat blijft. De sacramenten werden bediend, maar in het veld, in de wildernissen. En de mensen, die Gods volk, laat ik het zo eens zeggen, ja, er zaten natuurlijk af en toe nog ook verraders tussen, maar Gods volk had daar alles voor over. En ze moesten soms uren lopen om onder die prediking zich te stellen en dat woord te horen. Dat woord werd rechtgesneden door die van God geroepen predikanten die er bij tientallen nog wel waren toen. Samuel Rutherford, Henderson, noem al die mannen maar op. Er zijn er heel veel geweest. We noemen dat de covenanters. En dan moet je dat covenant, dat moet je al niet op een voetstuk plaatsen. Want dan stel je dat weer boven Gods woord. Nee, dat covenant, dat wil zeggen, ze bleven de zaak van Christus trouw. Dat zwoeren ze. Om de zaak van Christus trouw te blijven. Nou, er is geen ene predikant die dat durft in onze dagen. Om de zaak van Christus, want dat kan in die huidige kerk helemaal niet. Dat zijn sodomitische kerken, allemaal. En dat hebben ze allemaal ondertekend. Die Nashville-verklaring, dat is een verklaring in de hel gesponnen. En dat doen ze net of dat zo gereformeerd is. Dat is heel. Kijk, in onze dagen, we leven in diabolische dagen. Alles wordt gediaboliseerd. Die helle speech van Biden werd in het RD. Werd helemaal glad gestreken. President Biden. Dat is gewoon een crimineel. Een pedofiel. Staat openlijk en bloot op internet. En dat weet die Steve de Bruin ook. Dan krijgt zakken met geld om de leugen te verspreiden. Daar ben ik wel heel zeker van. De rechters worden omgekocht. Staat hier allemaal geschreven, hoor. Zij hoort naar de stem niet. Naar de stem der profeten. Naar de stem des heren kun je zeggen. Zij neemt de tucht niet aan, ze lieten zich niet corrigeren, zij vertrouwt niet op de Heer, tot aan God nadert zij niet. Dus waar er sprake was van zeer zware ongerechtigheid, ging nog gepaard met rechtzinnige godsdienst. Er werd nog geofferd, je kan het ook lezen in Jesaja 1. Maar de Heer zegt, ik vermag uw verbodsdagen niet. Doet weg van mij al die offeranden en het smeer der vette beesten, want het ging niet gepaard met waarachtige bekering. Kijk, als een volk geweteloos wordt door, en dat is ten eerste plaats, is dat een ieder persoonlijk zijn eigen schuld. Maar het wordt door de huidige prediking bewerkt, geweteloosheid. Geweteloosheid. Weet je hoe dat komt als predikanten niet meer op het scherpst van de snede en in het kader van de censuur waarschuwen tegen de roepende zonde van land en volk, dan krijg je allemaal van die gewetenloze hoorders. Want dan worden de zonden feitelijk gladgestreken. Ze hebben het echt nergens meer over. Die huidige predikanten, noem mij er één op die het nog ergens over heeft. En als ze een woordje zeggen, dat bedoel ik daar niet mee hoor. Dat bedoel ik daar niet mee. Nee, ze moeten het helemaal tentoonstellen. Exposen. En aan het volk zodanig, de hoorders zodanig waarschuwen, in censurerende zin, dat als je naar een vaccinatie haalt, dan ga je onder censuur. Dat bedoel ik ermee. Want dat zijn helle spuiten. Kille spuiten. Je zal eens kijken hoeveel miljoenen mensen ten gronde gaan. Ja, het is ook allemaal voorzicht. Het is ook allemaal voorzicht. En als hij dan de situatie in ogenschouw neemt, Poetin zegt, omdat het Westen niet op hun schreden terugkeert, gaat de gaskraan nu helemaal dicht. Ze hebben er zelf de eerste aanzet voor gegeven. Want Rusland moest geband worden. Ik hoor ook wel en ik lees ook wel artikelen, daar krijgt Rusland allemaal de schuld van. Dan denk ik, mensen, wat ben je toch met stomheid geslagen? Dat bedoel ik mee met domheid. Wat ben je daar toch mee geslagen? Dat is ook een oordeel gods. Want wat ze vandaag horen van gisteren herinneren zich niks meer. Dat is nou de huidige geest. Het Westen, bij monden van Amerika, heeft zelf die bannen ingesteld. Rusland wordt van alles uitgesloten. Ze hoefden het Russische gas niet meer. Want daarmee willen ze ook, dat is de onderliggende reden, dat ze de burgerij helemaal kansloos, arm, verhongerd. Ze willen 6 miljard mensen er graf in helpen. Dat is het doel. En als je dat uit het oog verliest, dan leef je in een droomwereld. Daar ben je niet meer aanspreekbaar, laat ik het zo zeggen. En ik heb gezegd in het begin van de prediking, alles wat je nou hoort, het maakt geen sens meer. Wat er in de media gezegd wordt. Want vandaag zeggen ze dit, morgen dat. De reformatorische media staat constant aan de verkeerde kant. Aan de kant van de leugen. Ze zijn van dezelfde geest als Bill Gates, Timmermans, Klaus Schwab. Maar dan ga je met die geesten verloren. Dan zou je voor eeuwig verdoemd worden. Ook al ben je 10 keer oud-gereformeerd. Dat maakt God echt niet uit hoor. Oud-gereformeerd, dat kent hij geen eens. Je stelt de vorm, dat kent hij geen eens. Hij heeft maar één kerk. En dat is een verdrukte kerk buiten de legerplaats. Hier wordt getekend, want God laat het nog prediken. Dat betekent natuurlijk niet, als ook Gods knechten buiten de legerplaats verkeren, dat ze niet waarschuwen tegen de roepende zonde van land en volk. Dat gaat door, dat gaat door. Maar haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Ze willen de bevolking ten onder brengen. Want het zijn allemaal puppes van de nieuwe wereldorde. Het zijn puppes van de Great Reset. Staat hier letterlijk geschreven. Hè? Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Ze verslinden alles met huid en haar, betekent dat. Ze verslinden alles met huid en haar. Een wolf in normale situatie treedt hij eerst het vlees van een kadaver op. En dan gaat hij zijn eigen bezighouden om de beenderen te breken en die op te kluiven. Maar hier staat, het zijn avondwolven, nachtwolven kun je ook zeggen, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Dus ze verslinden, ze slikken, net als een krokodil. Die slikt alles met huid en haar in. Dat staat hier. En dat betekent, haar rechters zijn avondwolven, recht strakelt op de straten. Er wordt niet meer recht gesproken, maar onrecht. Rechters zijn omgekocht. Wat er allemaal met bribe money in onze dagen bereikt wordt, nou je wil het niet weten. Daar is geen begin aan om daar een boek over te schrijven. Er is geen begin aan. Dat is wel zo wereldwijd en algemeen. Dat is ontzettend gewoon. En dat is ook zo met het onrecht. Want dat rolt over elkaar heen. Je krijgt een hele golfstroom van artikelen. Je kunt door de bomen het bos niet meer zien. Maar je weet wel, dan heb ik het over Gods ware volk, die weten wel de geesten te wegen. Renwick vertrouwde een bepaald persoon niet, die de meeste covenanters wel vertrouwde. Maar hij had wel gelijk. Hij had wel gelijk. Hij had ontzettend de gave des geestes, hij had veel, heel veel van de Heilige Geest. En als predikanten dat missen, zeker in onze dagen, want ze kunnen nog geen eens onderscheid maken tussen goed en kwaad. Als je nou die sodomitische Nashville-verklaring en die synode-besluiten ondertekent dat de sodomie legaliseert, dan ben je een duivel, Nou zeg mij maar eens één dominee die het niet is. Je hoort niks. Ze getuigen niet tegen. Ze gaan naadloos met de ongerechtigheid mee. En me rondreizen om een jodengenoot te maken. Dat zei je echt niet baten hoor. Dat zei je echt niet baten. Want de Heer gaat dat allemaal verwoesten. Je moet denken in de dagen van Noach. Er waren toen ook nog wel predikers. En die spraken al die mensen me naar de mond. Die zeggen nou dat valt wel net als Hanania. Die zegt tegen Jeremia, nou dat duurt helemaal geen 70 jaar. Die ballingschap. Dat is zo voorbij. Die predikers had je ook in de dagen van Noach. En die predikers kwamen met dat volk, met dat betoverde volk, met dat spottende volk, geheel om. Daar zal God ook in onze dagen de dingen openbaren. Want dat ging niet ongewaarschuwd. Noach heeft 120 jaar gepreekt, de prediker der gerechtigheid, tot het laatst toe gepreekt. Er heeft geen mens zich bekeerd. Zo zal het ook zijn in onze dagen. Je hoort van waarachtige bekering. In die kerken hoor je daar niet meer van. En wat ze daarvoor houden is het niet. Is het absoluut niet. Het zijn allemaal fake bekeringen. En als er waarlijk sprake is van een waarachtige bekering. Dan ga je met Christus buiten de leefplaats. Renwick kon niet anders. Het was niet zijn keuze. Maar dat lag in zijn hart gegraveerd. Om liever met Gods volle kwalen behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En die genieting der zonde, daar is ook sprake van als je lid blijft van die huidige kerken. Dan leef je in de genieting der zonde. Want dan haat je het kruis van Christus. In die kerken wordt het kruis van Christus, hebben ze al lang teniet gedaan. De ergernis van het kruis teniet gedaan. Het is allemaal een gezellige godsdienst geworden. Het is gewoon puur sociaal, helemaal niet geestelijk meer. Alle woorden nemen ze nog op de mond. Maar haar profeten zijn lichtvaardig. Gans trouweloze mannen. Lichtvaardig, dus die gaan er licht overheen. Ik heb het ook op predikanten horen zeggen. Je hoeft niet per se van je zonde beladen te zijn. Zonder kennis te hebben. Je mag rechtstreeks tot Christus gaan. Dat is de prediking hoor. Maar er komt niemand, er gaat niemand tot Christus. Dat is allemaal verbeelding, dat is allemaal toverij. Er gaat echt niemand tot Christus. Hoe werkt het in het geestelijke leven? Christus komt tot dat verloren schaap. En het zal nooit anders geschieden. Christus kwam tot Levi in het tolhuis, het voorportaal der hel. Christus kwam tot Zacchaeus. Wie liep er? Christus. Hij komt tot het verloren. Daartoe is die gezonde van de Vader. Al die mensen, die Pieter Vries prediking, moeder kom ik armen naakt tot de God die zalig maakt, maar er komt niemand. Er komt echt niemand. Nee. Dat aanbod van genade, daar hebben ze een karikatuur van gemaakt. Maar dat aanbod van genade, dat wordt in Gods woord wel geleerd. O alle gedorstige, kom tot de wateren. Maar er komt echt niemand als je niet waarlijk van dorst verteerd bent. Die dorst heeft, Christus stond op het tempelplein, die dorst heeft, komen tot mij en drinken. Er kwam niemand. Want die ware geestelijke dorst, dan ben je op sterven na dood. Dan ben je niet meer in staat om te komen. Nee. Gods volk heeft geen handen om het aan te nemen. Geen voeten om te lopen. En hun hart zit op slot. Dat is geen onschuldig ding hoor. Dat is je eigen schuld. Als je dat ondervindt. Dat je geen handen hebt om het aan te nemen. Dat je hart op slot zit. Dat je stenen hart hebt. En er kan geen gebedje erheen. Als je daar je slachtofferrol mee speelt. Dan ga je echt voor eeuwig verloren. Want God hebt daar geen medelijden mee. Als dat niet gepaard gaat met de aanvaarding van je welverdiende straf. Dat is geen voorwaarde om zalig te worden. Nou, maar dat is ook in een normale menselijke rechtszaak zo. Als de getuigen verklaren, de feiten verklaren dat je een moord gepleegd hebt. Laten we het zomaar eens even ten voorbeeld stellen. En die moordenaar die is van alle kanten overtuigd geworden van het feit dat hij die daad heeft gepleegd. Ja, dan moet hij te lange lessen toegeven. Dan moet hij te lange lessen. Ik ben schuldig. Die criminelen ten tijde van Nuremberg 1. Ze zeiden bijna allemaal not guilty, not guilty, not guilty. Dat is gewoon de algemene trend. Maar ze werden allemaal wel veroordeeld. Omdat hun daden waren zo overtuigend bewezen aan het licht gebracht. Dus als dat nou aan het licht gebracht bent en je komt niet tot de aanvaarding van je schuld, Laat staan tot de aanvaarding van je straf. Ja. Nou, dan kom je er bij God echt niet doorheen. Hoor. Dan ga je door eigen schuld verloren. De Heer wil gaande de zonde vergeven. Maar niet zonder de aanvaarding van je straf. Van de eeuwige straf. Daar gaat de Heer er nooit omheen. Als je ervan overtuigd bent dat je van God bent afgevallen. En dat je uit de goedheid Gods, uit de barmhartigheid Gods moed en vrijwillig bent gestapt en in de handen van de duivel gesprongen. Dan kan je tot die erkentenis komen dat het zo is. Maar al blijft het dan zonder de aanvaarding van je eeuwige straf, heeft het geen waarde. En op zich heeft dat ook geen waarde. Als de vrijspraak daar niet op volgt, heeft dat ook geen waarde. Maar als dat nou waarlijk door de geest is gewerkt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, daar komt het dan maar op aan, daar komt het dan maar op aan. Want ze spreken tegenwoordig wel over beloftes waar God nooit geen plaats voor gemaakt heeft. En dat merk ik ook zelfs in die tijden van vervolging. Soms werden de beloftes ook algemeen gemaakt. Daar ben ik een grote vijand van, want zo werkt de Heer niet. Hij strooit niet met zijn beloftes. Nou, dan leg het bloed van Christus aan ten grondslag. Je zal eerst die vergeving uit Gods mond moeten vernemen als een doodschuldige zonde. Neem dat voorbeeld maar van de moordenaar aan het kruis. Neem het voorbeeld maar van de bekering van Zacchaeus. Neem het voorbeeld maar van de bekering van Levi. Van al de bekeringen die Christus heeft bewerkt, de bekering van de Samaritaanse vrouw. Dat is allemaal in die orde gegaan. Dat is allemaal in die orde gegaan. Ja. Brandhout voor de hel. Nou, ik heb dat RD, heb ik brandhout voor de helkrant genoemd. Want het is gewoon niet anders. Ik moet de zaken benoemen zoals ze zijn. Ik ga er niet omheen. Dat heeft de Heer me verboden. En zo radicaal was die Renwick nou ook. Hij kon het woord van God op geen enkel front aanpassen. Kon niet. Hij kon het gewoon niet. Want hij had een wedergeboren geweten. Hij was ook van God geroepen. En kijk, Jeremia die maakte ook nog een bezwaar. Als de Heer hem, eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken ten profeet gesteld. En toen zei de Jeremia, ach heren, heren, maakte die dat bezwaar. Zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Het was ook Mozes bezwaar in de woestijn. Maar de heren zeiden, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Niet een woord ervan afdoen en niet een woord eraan toevoegen. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken. En te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Ja, nou, dat wordt nou in onze dagen compleet vervalst omdat ze die roeping missen. Ze durven het niet, maar het is geen kwestie van durven. Want als de Heer geroepen hebt, dan is het een heilige vanzelfsprekendheid. En dan heb je je wedergeboren geweten en de inwoning van de Heilige Geest. De drijving van de Geest en om het anders te doen. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Je wenst, ook die James Renwick wenste ten volle de wil des Heren te doen. Ja, nou, dan word je overal uitgegooid. Ik heb al gezegd, hij was helemaal uit systeem toen hij uit Holland terugkwam. Hij had geen paspoort. In die dagen moest je ook een paspoort hebben. De douanes in die dagen, dan praat ik over 1650, ja, kwamen ook op de schepen om te controleren of de bemanning wel en de passagiers paspoorten hadden. En als je het niet had, ben je in de gevangenis gegooid. Nou, dat schip dat dreef helemaal af door een storm naar de Franse kust. En hij is, uiteindelijk is die, heeft hij de bootsman overgehaald, de stuurman of de kapitein, om hem ergens aan land te zetten, niet officieel in de haven. Die man die was helemaal uit het systeem. Hij moest als een gesprengde vogel, moest hij overal, ja, hij kon geen officiële weg meer bewandelen, laat ik het zo eens zeggen. Nou, in die tijd leven we, en het wordt steeds erger, En als je nou denkt, ik kijk het af, nou, dan zal je achter het net vissen. Dan zal je achter het net vissen, want het is niet anders als het altijd gegaan is. Christus is zelf buiten de legerplaats terechtgekomen. Hij heeft er vele bezocht en zalig gemaakt. Christus ging door Jericho, want hij moest door Samaria gaan om die Samaritaanse vrouw te redden. Dat was niet de normale kerkelijke gang. Of heb je dat nog nooit opgemerkt? Heb je dat nog nooit opgemerkt dat de huidige kerken daar vijanden van zijn? Hij moest door Jericho gaan, want daar woonde Zacchaeus en die moest zalig gemaakt worden. Dat is niet de kerkelijke gang. Want de Joden die spogen op de grond als hij het over Jericho had. De Joden spogen op de grond als hij het over Samaria had. Nou, in de kerken dat ze nog lasterhoofden van de duivel geworden, want al het ware wordt belasterd en de leugen wordt ondertekend en beleden en gepreekt. Kijk maar. Haar profeten zijn lichtvaardig, ze gaan overal lichtvaardig overheen. De zonde is geen zonde meer, betekent dat. Dat is lichtvaardig. Dat is zo'n zeilbootgeloof. Het heeft geen diepgang. En daarvan is het anker niet binnengegaan. Dat is Christus, dat is het anker der eeuwige zaligheid. Is reeds binnengegaan in het binnenste heiligdom. Dus dat kind dat schip slingeren, maar dat kon behouden in de haven van de eeuwige rust. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Trouweloos, dat betekent dat ze de tucht niet handhaven. Dat betekent dat ze Gods rechten niet preken. Op het scherpst van de snede. Renwick kon niet anders. Hij lag dieper als Peter, dat zal ik je vertellen. Hij lag dieper als Peter met zijn geloofsleven. En daarom werd hij verdachthouder, gelasterd. En die Koelman, Jacobus Koelman, waarschijnlijk wel een godzalige man geweest. Maar hij lag lang niet zo diep als die Renwick. En daarom nam hij afstand van. Want wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Maar dat is wel een schande. Dat is wel een grote schande. Die Brakel, die heeft Renwick altijd gesteund, omdat hij toch het werk, hij merkte het werk Gods in hem. En wel zo'n bijzonder werk. Hij maakte exceptions voor hem. Dat hij bijvoorbeeld de 3 formulieren van eenigheid kon Renwick ook niet ondertekenen. Want hij wilde zich niet, omdat hij daar niet mee eens was, maar hij wilde zich niet binden door kerkelijke regels. Hij wilde zich alleen aan zijn roeping houden. Hij wilde zich alleen aan de Heere houden. Hij wilde zich alleen aan zijn woord houden. Ja, nou dat vind je in onze dagen helemaal niet meer. Want je moet je eigenlijk helemaal laten verstrikken door die kerkregels in onze dagen, voordat je eens een keer op een kansel mag staan. Door goedkeuring van mensen. Spurgeon zegt, nou dat heb ik niet nodig. Ik heb die ambtelijke bevestiging van de kerk niet nodig. Nou, God heeft mij in het ambt bevestigd. God heeft mij in het ambt gesteld. Meer dan genoeg. Meer is niet nodig. En dan zorgt de Heer ook voor hoorders. Dan zorgt de Heer ook. Nou, tegenwoordig, de profeten hadden ook nauwelijks een klankbord. Bijna nooit. Maar ze moesten toch het woord des Heeren door blijven geven. Want dit komt uit de mond van Sefanja. Deze ontdekkende prediking. Haar profeten zijn lichtvaardig. Gans trouweloze mannen. Kijk, die trouweloosheid, dat is in onze dagen een trend geworden. Dat betekent ook dat je niks meer geeft om een mensenleven. Dat betekent ook dat je niks meer geeft om de waarachtige bekering. Dat mensen tot de waarachtige bekering. Daar geven dominees niks voor. Ze maken rondreizen om geld te collecteren. Een ander oogmerk is er niet. Nee, want dan zouden ze afstand nemen van de kerk waarin ze verkeren, omdat dat allemaal afval is. Afval wat de klok slaat, sodomie wat de klok slaat. Ja, je kunt op een donortafel leggen, je kunt je eigen laten zelfmoorden. Kan allemaal in onze dagen, maar je komt er echt bij God niet doorheen. Nou, dat staat hier geschreven. Trouweloze mannen, haar priesters verontreinigen het heilige. Dat betekent om het in onze dagen te zeggen, ze laten alle mensen aan het avondmaal. Allemaal, hè, kinderen van die vader, ja, de duivel. Dat zegt Christus zelf, gij zijt van de vader, de duivel. En dat gaat allemaal onder rechtzinnige prediking, onder rechtzinnige woorden. Maar ondertussen verontreinigden de priesters het heilige. Zij doen de wet geweld aan. Afdingen van de wet, de godslastering. Door te zeggen van de mens kan het toch niet volbrengen. En dan maar de wet halveren, godslastering. God eist een volkomen voldoening van de wet. Elk kind van God kan daar getuigenis van afleggen. Want als de gerechtigheid van Christus op je geloofsrekening wordt gezet, heb je de wet volkomen vervuld. En als dat ontbreekt, ook al wordt er in de prediking van de wet afgedaan, dan heb je te maken met een huurling. De wet moet altijd ten hoogste verheerlijkt worden. En dat heeft Christus gedaan. Dat heeft Christus gedaan. Maar zijn volk is niet van een andere geest, hoor. Nou, de wet moet altijd ten volle verheerlijkt worden. En dat betekent dat die wet dat een verdoemende wet is. Maar zo wordt de wet niet meer gepreekt. De wet wordt gepreekt, als een Huntington zegt, als een oudwijfse regel des levens. Om die te doen de dankbaarheid. En dan denk je ook nog dat dat daar een stuk van de zaligheid mee vervullen kan. Nou mensen, je gaat er echt mee ter helle. Want dat is natuurlijk de laatste decades niet meer gepreekt. dat die overtredingen allemaal in het kader zijn van het oude mens zijn onder de wet. Dat hebben ze allemaal een zalenverklaring gegeven. Alles wordt met geloof bedekt. Het is allemaal geloof, maar nou moet het eens onderzocht worden. En als dan dit hoofdstuk en Jesaja 1, noem al die hoofdstukken in Gods woord maar op, die dat exposen, hoe het nou precies zit, dat onderscheid tussen schijn en zijn. Want dat was de roeping van Jeremia. Hij moest het niet alleen exposen, hij moest ook dat schijn uitdrukken. Staat dat nou te benen letterlijk geschreven? Nee, dit moet je allemaal laten staan, want dan halen ze die gelijkenis erbij die Christus predikt, dat het onkruid moet samen opwassen met de tarwe. Het heeft er niks mee te maken hoor, het heeft er echt niks mee te maken. Dat geldt niet voor de gemeente van Christus, om dat tarwe met dat onkruid te laten opgroeien. Dat wordt wel gepreekt zo. Het is godslastering. Dat ziet op de akker der wereld, niet op de gemeente van Christus. Dan mogen die ongerechtigheden niet getolereerd worden. Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, ik moet het wel zo preken hoor, want alles wordt vervalst in onze dagen. Diabolisch. De waarheid wordt gediaboliseerd en dan heb je de leugen. Dat is een trend. Dat is normaal geworden. Dat is het nieuwe normaal. En het is wel te verstaan omdat de mens in de leugen is gevallen. Kijk, dan krijg je van die topmensen, die onbekeerde honden, zoals Steve de Bruin, die onbekeerde honden, zoals Van der Staaij. Het zijn allemaal onbekeerde honden hoor. Ze nemen de vroomste woorden in haar mond, maar er is echt niks van God bij. Het zijn godslasteraars, het zijn schriftvervalsers. En daar ga je op stemmen, dan ga je met die lui naar de eeuwige verdoemenis. Want als er hier mensen zouden zitten die lid zijn van de SGP, ik stel ze gelijk in de christelijke bank. Direct! Want dan leef je een godslasterlijk leven. En dat is net met die dominees die geabonneerd zijn op het D. Als je nou het D leest om het te willen leggen, dat is een ander verhaal. Dat is een goede zaak. Maar als je het FD leest naast de Bijbel, ze noemen het de reformatorische Bijbel. Ja. Nou, dan ga je met Steve de Bruin naar de eeuwige verdoemenis. Omdat je dan dat leven leeft zoals hier beschreven staat, haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen, dan heb je niks te doen met de zaak van Christus. Helemaal niks te doen. Je hebt alleen maar met je eigen ik te doen. Met je eigen voordelen, met je vleeselijke verdoemde voordelen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Dat is de kerk van vandaag. Want er wordt niet meer gesepareerd omtrent het heiligavondmaal. Omtrent zoveel dingen, omtrent de doop. Er moet ook zuiver in gesepareerd worden. Alle kleine kinderen moeten gedoopt worden. Maar die ouders die moeten absoluut onderzocht worden. Of dat ze wel naar de leer leven die naar de godzaligheid is. Wat dacht je me nou? En die, baptistisch wil ik niet zeggen, maar die overdoperse gedachte, waarmee velen besmet zijn. Kijk, dat is omdat de prediking niet meer recht is. Anders laat je dat wel, die gedachte. Het is nooit in mijn gedachte opgekomen om aan de kinderdoop te twijfelen. Want het staat duidelijk in Gods woord geopenbaard, dat ook de kinderen gedoopt moeten worden. En de biblicisten zoeken altijd de letterlijke letter. Nou, dan ga je mee naar de verdoemenis, als dat je religie is. Naar die letterlijke letter. Gods woord is een geestelijk boek. Een mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Omdat ze geestelijk onderscheiden, geopenbaard staan. Ja, daar moet je echt geestelijk oor hebben. Geef mijn verstand een God op levensdraad. Je kent natuurlijk met een historisch geloof al de geschiedenissen weten, al de hoofdstukken opnoemen. Maar dat helpt je niet. Dat helpt je niet wezenlijk. Nee, het gaat niet zonder een historisch geloof. Maar het zaligmakende geloof, nou dat tekent je voetstappen. Dan ga je echt die voetstappen zoals een rendier zijn voetstappen maakt. Je gaat het woord herkauwen. Dan wordt het je leven, betekent dat. Want als je niet herkauwt, betekent dat. Dat je niet eet, dat is ons leven van nature. We leven ons leven in de zonde. En we drinken de zonde in als water. Maar als je rein verklaard bent in en door Christus, dan ga je dat geestelijke voedsel, zoals de Heer het zegt, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, ja, die blijft tot in de eeuwigheid. Als gij dit water zult drinken, wat ik u geven zal, zult gij nimmer meer dorsten in de eeuwigheid niet, zegt hij tegen die Samaritaanse vrouw. Als je daarvan gedronken hebt, als je van zijn lichaam gegeten hebt, dan ga je dat herkauwen en dan ga je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Met al de misstappen die je maakt, want dat heeft er in wezen niks mee te maken, met de gerechtigheid van Christus, want je bent volkomen rein verklaard in Christus en volkomen heilig verklaard in Christus. Daar hoeft nog geen zucht of traan meer bij. Maar het is wel je leven, kijk, het wordt gecheckt, het wordt getoetst of wat je leven is, wat je voetstappen zijn. Al kun je nog voetstappen afdrukken van een paard, nou dan is het wel duidelijk dat je de gerechtigheid van Christus niet deelachtig bent. Dat is heel eenvoudig. Want een paard is een onrein dier, dat bedoel ik daarmee te zeggen. En het kan gebeuren dat je de voetstappen zet van een varken. Want die hebben verdeelde klauwen, maar die herkoudt zijn voedsel niet. Dus het moet aan twee kanten getoetst worden. Je kent natuurlijk een varken, ik heb het al meer gezegd. Een varken met lippenstift op, maar het blijft nog steeds een varken. Je kan die staat van een varken niet veranderen. Maar in geestelijke zin, wij moeten wederom geboren worden. En dan ga je eigen. Want er is in onze dagen ook geen verontwaardiging meer. Dat er zulke ontzettende ongerechtigheid wordt bedreven. Profane ongerechtigheid. Heb ik het niet over het persoonlijke val en de zonderlijke naadje zitten. Maar ik heb het over die profane, trendmatige ongerechtigheid. Die door alle dominees worden gladgestreken. Nou, dan gaat God zich zodanig overrammen. Dan laat hij eerst die prediking nog klinken. Om het te exposen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters, dus ze sturen de mensen met een kluitje in het riet. Hooggeestelijke preek, vol evangelisch, maar ze gaan naar huis zonder dat ze die ware verlossing in Christus, die ware vrijmaking in en door Christus noodzakelijk gepredikt zijn geworden. Ja, dat betekent al dat lichtvaardig trouweloos, hè? Dus dan de verwerving is gelijkteken de toepassing, dat is de prediking in onze dagen. De verwerving van Christus, dan maken ze de toepassing van. Nou, je gaat ermee naar de verdoemenis. Door die lichtvaardigheid en door die trouweloosheid, haar priesters verontreinigen het heilige, dat staat in lijn met die lichtvaardigheid en trouweloosheid. Want dan is het voor iedereen. Dan is het, iedereen mag dan het avondmaal. Alle gemeenteleden worden aangesproken als kinderen gods. Nou, misschien nog niet letterlijk, maar je mag niet oordelen, dus van iedereen nemen ze het aan. Hè? En als er weer een nieuweling, mag je niks van zeggen, want dat is allemaal een privégeloof geworden. Hè? Mag je niet over oordelen. Nou, daar is de kerk aan ten onder gegaan. Zij doen de wet geweld aan. Je kan ook zeggen, ze doen het evangelie geweld aan. Ja, precies hetzelfde. Is echt precies hetzelfde. Doe je van de wet iets af, dan misacht je het offer van Christus. Doe je van de wet iets af. Als je zegt van ja, je mag niet stelen. Maar ja, wie kan dat volbrengen? Dan doe je af van het offer van Christus. Dan heb je geen deel aan het offer van Christus. Want dan wil je van die wet niks af hebben. Want dat heeft Christus zijn bloed gekost. Om die wet volkomenlijk te vervullen. Want dan wordt het een heerlijke wet. Gods volk krijgt de vervulde wet op rekening des geloofs. Dan kun je toch van die wet nooit niks meer afdoen. Omdat dat Christus zijn bloed gekost heeft. Omdat dat de rechte Gods verkondigt. Ja. En de rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij is nog steeds in het midden van haar door middel van de prediking van de profeten. Hij doet geen onrecht. Ook als hij de oordelen laat afkondigen. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Dus elke dag werd er gepredikt naar de rechten des Heeren. Alle dag. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. De verkeerde weet, nee. Kijk, het is allemaal gewetenloos. Weet van geen schaamte. In onze dagen schamen ze nergens. De duivel zit het nog. Als hij hoort dat Gods gelasten wordt met al die diabolische artikelen in het TD, dan zit het de duivel over. Dat kan ik je echt wel vertellen. Omdat hij weet dat God God is. Ja. De apostel die stelt het zo in het licht om de schijngodsdienst te ontmaskeren. Ja, de duivelen geloven het ook. Gij doet wel. Maar ze zitten. Dus hij stelt het zo in het licht dat het algemene geloof de zaligheid niet bezorgt. Nou, want de duivel geloven ook. Maar ze sidderen. Nou, weten ze van geen schaamte meer. He, die homo's moet je allemaal over de bol strijken. Ze weten van geen schaamte meer. En dat zijn onnatuurlijke zonden. Dus dat zijn, zegt de Heer, een zeer zware zonden. Er wordt geen onderscheid in onze dagen meer gemaakt. Allemaal evangelie, allemaal geloof. En dan kom je aan het eind van je leven. En dan kom je erachter dat de gerechtigheid van Christus nooit is toegepast in je leven. Want dat gaat om de toepassingen. Je komt die hele poort niet door zonder de gerechtigheid van Christus. Dat betekent zonder het kleed van de gerechtigheid van Christus. Het wordt in de gelijkenis nog wel zo verklaard alsof dat kon. Dat een man daar doorheen slipt, geen kleed aan hebbende. Maar in werkelijkheid kan dat niet. Je komt de hemelpoort niet door zonder dat kleed van de gerechtigheid van Christus aan te hebben. Dat heb je niet aan als je de enge poort doorgaat. Daar komen alleen dode en naakte zondaren doorheen. Die worden in de poort, worden ze rechtvaardig verklaard. Worden ze in de poort geheiligd in door Christus. En dan beginnen ze de pelgrimsreis achter de Heer Jezus aan. Want hij is op de weg. Ja, zijn voetstappen te drukken. En zijn voedsel, zijn geestelijk voedsel te herkauwen. Want een mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit zijn mond uitgaat. Kun je nou verstaan dat Gods volk in vroege dagen behoefte had om dat tegenover elkaar uit te spreken? Waar is dat in onze dagen? Heb je het maar over koetjes en kalfjes? Over groente en fruit? Ja. Maar wat is nou je leven? Wat is nou je innerlijke leven? En dat moet ook uitstraling hebben, want anders heb je geen innerlijk leven. Heel eenvoudig. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, dus hun lamppalen, dat betekent hun lamppalen. Ja, de grenzen zijn overhoop gegooid. Zo kun je het eigenlijk lezen. Ik heb de heidenen uitgeroeid, ten voorbeeld van Israël. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. En als dat nou in ogenschouw genomen wordt, want ik breng kwaad over alle vlees. Als je ziet dat de Heer de oordelen over alle volken uitstort, zal je dat niet tot bekering leiden? Zal je dan niet tot God gaan schreeuwen? Heer, bekeer mij, want anders ga je met die heidenen. Dat wordt hier genoemd, ten voorbeeld. Want anders ga je met die heidenen verloren. En als je als verbondkind verloren gaat, dan zal je met dubbele slagen geslagen worden. De Heer heeft geen lust in de dood van goddelozen. Ik heb het zoveel gezegd, omdat dat woord zoveel dat noemt. Maar uiteindelijk, als je nou lust in je zonde blijft hebben, lust in je gebakken leventje, en je hebt geen vernieuwing nodig, je hebt geen vergeving nodig, en je hebt Christus niet nodig, hè, want er zijn er ook velen die afvallen van het geloof. Paulus zegt dan sommigen, maar dat in werkelijkheid is dat de massa. Sommigen, dat is de massa. Afvallen van het geloof, van het ware geloof. Want in onze jonge dagen was er geen twijfel over van wat de waarheid was. Nou is het al decades is het verdraaid en ze weten niet eens meer wat de waarheid is. Het wordt allemaal aangepast aan de omstandigheden in politieke zin. Van der Staaij die kan notabene Psalm 91 vers 1 die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen en dat past die toe op de vijanden van Christus. Ben je daar niet heilig verontwaardigd over? Laat je dat allemaal gaan, stilzwijgend? Laat je zo'n leugenbeest al die godslasterlingen maar uitbraken? Vroeger lag Gods volk aan de genadetroon. Ik weet nog goed in mijn jonge dagen dat die Rostelli, dat was zo'n, ook een godslasteraar, die trad op en die deed dan strijdbewegingen om doodzieke mensen te genezen. En soms werkte dat ook. Het was allemaal van de duivel. En Gods volk ging aan de genadetroon om die man het zwijgen op te leggen. Er is nooit een dominee, toen al niet, die heeft daar aan woord aan gewijd. Nooit. Want de kerk is al decades afvallig. En dan noem ik al die kerken in één noemer, hè, de kerk met een kleine letter. Het gaat God om die kerk met een hoofdletter, want die heeft hij gekocht met zijn bloed. Maar die kerk verkeert niet meer in de kerk met een kleine letter. Nou, Renwek was niet predikant van een gevestigde gemeente. Nou, hij wilde dat ook absoluut niet. Hij wilde herder van de gemeente van Christus zijn. En die verkeren altijd buiten de legerplaats. Altijd. Kijk, we zien het ook in de dagen van Pinksteren. Toen was de geest, en dat slaat ook vers 9 op gewisseld. Dan zal ik tot de volken reine spraak wenden, opdat ze alle de naam des Heeren aanroep om hem en drachtelijk met een eensparige schouder te dienen. Dat zie ik allemaal op Pinksteren. Toen was er een ogenblik tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, had de kerk met een kleine k, dus het Sanhedrin, geen macht meer. Dan waren we echt machteloos. Omdat de Heer zo nadrukkelijk aanwezig was en al die heidenen die daar samen vergaderd waren om in Jeruzalem offers aan te brengen. Om er een machtige opwekking, machtige bekering. De geest werd uitgestort op alle vlees, zoals Joel dat heb geprofeteerd. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, omdat ze alle de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Nou, dat is geschied met de komst van Christus. En met name met de uitstorting van de Heilige Geest. En je ziet het, de kerk werd toen direct al vervolgd. Dat is het waarachtige kenmerk van een ware kerk. De gemeente des Heren werd vervolgd net na Pinksteren, ik moet maar lezen. Ja. En ze verspreidden zich over het land en predikten het woord. De bakker, de slager, noem maar op, want dan ben je vervuld met het woord Gods, met de Heilige Geest. En de apostel preekte Christus. Dan wordt het woord verbreid. Dan wordt het woord verbreid. Het is als de olie die zich op het water verspreidt. Dat was de uitwerking van Pinksteren. Maar nu is het allemaal zo hoogkerkelijk geworden dat de geest, die is uit die kerken gegaan, als die er ooit in is geweest. Ik heb wel goede predicaties van godvrezende predikanten gehoord in mijn jonge tijd. Maar daarna is het allemaal die vervalsing. Ontzettend. Wat kan je dat aangrijpen? Wat hebt dat Renwick ook aangegrepen? Die afval. En die ondertekeningen van die kerkelijke geschriften. De tolerantie. Wat waren er allemaal voor documenten te ondertekenen? Hij heeft er nooit één ondertekend. Nou, want hij moest de weg des Heren gaan. Zoals de profeten die gegaan zijn. Waar lees je dat die profeten documenten van het volk ondertekenen? Van de toenmalige kerk? Nou, ze stonden in dienst van de Allerhoogste God. En ze hebben zijn rechten moeten verkondigen op het scherp van de snede. En ze hebben afgebroken, ze hebben verwoest. Wat de mens opbouwt moet verwoest worden. Al die heilige huisjes moeten eraan. Dat is allemaal nagelaten de laatste decades. Stelwagen was toezichthouder van het RD. Nou, als iets schaamrood naar de kaken niet slaat, dan geloof ik niet dat je God vreest. Toezichthouder van het RD. En ik denk die man die was functieloos, want hij heeft er nog naar gekeken. Hij heeft nooit onderzocht. Nou, en dat behoeft helemaal geen onderzoeking, want de leugens worden openlijk tentoongesteld. Ze doen net of Reuters ANP of dat de Bijbel is. Ze doen net of dat de wereld niet vergaat door ongerechtigheid. Dat is allemaal net dat Ankapon geloof. Over de val heen stappen. Zeg, ik heb nooit nee tegen God gezegd. Godslastering ten top. We hebben in het paradijs nee tegen God gezegd. Om nooit meer met God te maken willen hebben. Kijk, dat zijn die Belials vrouwen. Die worden nou in de media worden ze tentoongesteld alsof dat allemaal reformatie betekent. Het is wel zo van weg. En die dominees, hoe is het mogelijk? Lichtvaardig, trouweloos. En ze preken per uur, want als ze geen traktement zouden ontvangen, dan was er niet één dominee. Dat kan ik je wel echt verzekeren. Ze worden allemaal vet gemest tot de dag der slachting. Ze weten van geen verdrukking, van geen vervolging. Ze worden niet gelasterd, maar geëerd. Ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Lichtvaardig, trouweloos. Daar heb je het. Ze zitten maar te sjoemelen in de marge. Nou, dat was Renwick niet, hoor. Dat moet je echt niet denken. En dan komt er die vijandschap. Kijk maar naar de preek van Stefanus. Hele Sanhedrin viel over hem heen. Dat gebeurt niet meer in onze dagen. Dus dan ben je het aanpassen. Dat is heel duidelijk. Want alle die godzalig willen leven en preken, die zullen vervolgd worden. Dat betekent ook gelasterd worden. Kijk, wee de ijselijke en bevlekte en verdrukkende stad. Oh, we kunnen geen eens een versie meer zingen. De tijd is alweer op. Heb je nou geen zin in gemeente om eeuwig kerk te houden? Om eeuwig de Heere te prijzen en te loven? Omdat Hij recht is. Want de rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft Hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Nou, als dat je leven is, want het staat hier eigenlijk plain uitgedrukt. Maar dit heeft wel zo'n eeuwige diepgang. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Als dat je leven is, dan kom je straks bij de hemelpoort en dan val je met een schrik in de hel. Ja, want dat tekent Bunyan ook heel duidelijk. Op grond van het Godswoord. Die is met een roeibootje over de doodsrivier, zo wordt het dan getekend. Dat kan natuurlijk in werkelijkheid niet, maar die mensen hebben niet werkelijk de dood ingeleefd. Gods volk weet dat ze de oprechte weet dat hij sterven moet. Oh ja. Maar de dode weet niet met al. Nou, die stelt die dag maar uit. Hij denkt er niet eens aan. Hij leeft of dat hij eeuwig hier blijft. En als hij de keuze wordt voorgesteld. Eeuwig een leven op aarde zonder God. En na je vlees gaat het je alles wel. Dan moet je eigenlijk eens voorstellen. Wat zou je dan kiezen? Of sterven en eeuwig bij Christus. Dat moet je eigenlijk eens voorstellen. Hier vervolgd worden, gesmaad, gelasterd. Zo is de keuze van Mozes liever met Gods volk kwalijk behandeld dan voor een tijdige genieting de zonde te hebben. Of een eeuwig leven op aarde, want dat willen ze ook, die elite. Die willen een mens onsterfelijk maken. Daar zijn ze hard mee bezig. Ja, oh ja, ik zou je de duivelse praktijken in 5 minuten niet op kunnen noemen hoe ze daarmee bezig zijn. Hoe ze daarmee bezig zijn. Israël is al bezig om embryo's te kweken zonder brains ten bate van orgaantransplantatie. Want dat Israël, dat is ook één groot afval. Eén groot afval. Als God er aan te pas komt, gaat hij dat allemaal verdelgen, die afval. Dat zal ik je vertellen. Als hij de beminde om de vaderen wil tot bekering brengt, dan gaat hij die vrijmetselarij verdoemen. Dat zal ik je vertellen. Want God ziet geen zonde door de vingers. Ook niet van de staai is het allemaal pro-Israël. Alles is pro-Israël. En al die ongerechtigheid, die kent erbij van de staai ook door. En dat Netanyahu een vrijmetselaar is, dan staat hij met vlaggies aan de weg, net of Abraham voorbij komt. Geestelijke gestoordheid is het in onze dagen. En dat brengt allemaal die lichtvaardigheid en die trouweloosheid teweeg. Je kan niet een normaal gesprek met een dominee meer hebben in onze dagen. Je kan het nergens over hebben. Ze trappen zich van zich af als een vet geworden jeeskerum. Dominees in onze dagen, collega's, nou je bent mijn collega niet, want die broederschap, die wordt niet meer gekend. Renwick die krijgt van zogenaamde broeders een dolksteek in de rug. Nou, als het in die dagen gebeurde, gebeurt het zeker in onze dagen. Er wordt wat afgelasterd uit die domineesmonden en in die kerkelijke gangen. Maar God hoort het allemaal. God schrijft het allemaal in zijn boek. En dan komt hij met zijn plotselinge oordelen. Want die zondvloed die kwam ook plotseling opzetten. Het was altijd 120 jaar gepreekt en de mensen hebben het niet geloofd. En toen kwam het plotseling. En toen was er geen redder meer aan. Nee. Want de Heer is rechtvaardig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen. Om over hen de kerken te vergaderen, de dominees tentoons te stellen. Om over hen mijn gramschap, de ganzittigheid, mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. En dat staat verankerd in de wil des besluits van God. Er was in die 70-jarige ballingschap was er geen verandering mogelijk. Geen verandering mogelijk. Want dat was verankerd in de wil des besluits van God. Het is krachtens de wil des bevels gepredikt. Als jij je niet bekeert, zal dat gebeuren, want zo doet de Heer dat prediken. Maar het was al verankerd, zoals de val in Adam in de wil des besluits was verankerd. Als je dat niet gelooft, ben je heel in Christen. Als je de God gezegd hebt, wat gebeurt er nou met de val in Adam? Dat heeft hij van eeuwigheid voorzien. Want hij wilde zijn volk door genade zalen. Ja. Daar moet je God voor zijn met eeuwig gesproken. Maar ga je niet doen met het maaksel wat hij wil. En dat verbond in de tweede adem is veel vaster, want Gods volk kan niet meer afvallen. Wel, in dat eerste verbond, in dat scheppingsverbond, er was geen werkverbond. Oh, wat een dwaling. Adam hoefde niet door werken zalig te worden. Hij kon vallen. Dat was het enige. En daar als geen daarvan eet, zult op de dood sterven. Maar hij was zalig, net zoals de engelen zalig zijn in de Godderzaligheid. En dat was met het eeuwige leven verbonden. Tenzij de mens zou vallen. Tenzij de mens zou vallen. Maar ze hoefden de zaligheid door werken niet te verdienen. Want ze waren zalig door de Godderzaligheid. Maar de Heere wil genade verheerlijken. Hij heeft zijn zoon van eeuwigheid bestemd om dat werk te doen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven maar het eeuwige leven. Hoe lang denk je nog je leven vol te houden onder de wet? In de zonde? En als Gods volk al in de zonde kan vallen, En dat gebeurt, want we struikelen. Struikelen, dat is nog iets anders als vallen. En struikelen, dan kun je eigenlijk nog net overeind houden. En door een hand op de grond struikelen. We struikelen dagelijks in velen. Moet je nagaan, moet je dat eens voorstellen. Als Gods ware volk, Gods beproefde volk onder het kruis. Struikelen dagelijks in velen. En dan soms ook nog vallen. Maar dan mogen zij zeggen, verblijd u niet over mijn vijanden als ik gevallen ben. Want de Heere zal mij weder oprichten. Ja, dat is de toevlucht van Gods volk. Maar waar moet je dan blijven als het dan met het groene hout al zo geschiet? Waar moet dan het dorp niet aankomen? Bekeert u, want waarom zal gij sterven? God heeft geen lust in je dood, maar daarin dat je je eigen bekeert. En wat is nou waarachtige bekering? Is dat omdraaien op de brede weg? Nee, dat heb er niks mee te maken. Dat je jezelf kilometers terugloopt op de brede weg, dat is nog steeds de brede weg. Nee, gaat in door de enge poort. Ja, maar dat is onmogelijk. Roep de Heere aan in de dag van je benauwdheid. Ik zal u uithelpen, gij zult mij eren. Amen. Heere, we kunnen het niet in orde verhalen. Wat hier allemaal gepredikt wordt door de mond van Stefania, door de Heilige Geest. Want het is geïnspireerd gepredikt. O, dat we die lessen niet alleen zouden aannemen, maar daar heilig om verlegen zouden zijn. Dat we niet buiten uw woord kunnen leven. Om dat te herkauwen, als voedsel op te nemen. Opdat we er weer 40 dagen tegen zouden kunnen. Heere, kom over en help ons. Sta nog op tot de strijd, o hoogste rechter. Het is meer dan tijd dat de Heere werken. In Jezus wil het amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 107. En daarvan, we kunnen die tussenversen niet meer zingen. Vers 8 laat zulk een eer bewijzen aan zeer de gunste macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijke geslacht. En wat er verder volgt in dat 8e vers van Psalm 107.
Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.